Ik heb als thema gekozen deze morgen, zegeningen en dankbaarheid. We zijn aan het eind van het jaar gekomen, nog niet helemaal het oud jaar, hè, maar dat scheelt niet zoveel meer. Zeker als we luisteren naar al het vuurwerk wat al afgestoken wordt, dan denk je soms van, is het nou al zover? Wordt behoorlijk wat afgeschoten. Maar we zijn aan het eind van het jaar gekomen en dan, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik kijk dan altijd wel eens eventjes wat terug, van wat is er allemaal geweest in het afgelopen jaar, wat is er allemaal gebeurd, wat heb ik mogen leren, wat heb ik mogen zien. En tegelijkertijd ook al vooruitkijken naar het nieuwe jaar, van wat gaat er komen. Hè? Niemand weet eigenlijk wat er gaat komen. We proberen van alles en nog wat te voorspellen, proberen van alles en nog wat te bedenken, van nou zo en zo en zo zal het wel ongeveer gaan, maar eigenlijk weten we het gewoon niet. Eigenlijk weten we gewoon niet wat er gaat gebeuren. Maar goed, dat terugkijken, dat vind ik altijd wel leuk. Niet dat je altijd alleen maar leuke dingen ziet. Je ziet ook moeilijke dingen in een afgelopen jaar. En voor mij vind ik dan altijd wel weer een beetje de sport, zeg maar, om daarin proberen te ontdekken van, wat heb ik daarin mogen zien van God? Hoe heeft God zich laten zien door allerlei gebeurtenissen heen. Welke rol heeft hij daarin gespeeld? Nou, dan wil ik maar gewoon eens beginnen met eerst aan jullie ook eens een vraag te stellen. En daar mag je op reageren. Hoe heb je het afgelopen jaar God in jouw leven aan het werk gezien? Misschien even een pittige vraag, maar ik kan me niet voorstellen dat je daar geen antwoord op hebt. Dus roep maar eens wat. Wat heb je gezien van God in je leven het afgelopen jaar? Oké. God is er altijd en dat je ziet dat hij door mensen heen werkt. En dat hij op die manier laat zien dat hij er altijd is. Ik herhaal het eventjes voor de bandopname en zo en voor de eventuele luisteraars. Dan mist niemand wat. Ja, mooi. Nog meer. Wat heb je gezien van God in jouw leven dit afgelopen jaar? Een troost, oké, bij het overlijden van een dierbare. Ja?
Elke dag zijn heerlijkheid en zijn liefde die altijd om me heen is en in
je is. Elke dag zijn heerlijkheid, zijn liefde en alles wat daarin om je heen is, zeg maar. Dus God als een bescherming om je heen, ja? Bevrijding vanuit het verleden, ja, dat zal de mensen die cleansingsteam gevolgd hebben aanspreken, hè? Ja, zeker, dat hebben we ook absoluut mogen zien bij mensen. Verschillende getuigenissen voorbij zien komen en gelezen en gehoord. Nou, ik denk dat als we daar eens even echt de tijd voor nemen, zouden nemen en een stukje vrijmoedigheid hebben, dat we allemaal iets te vertellen hebben van wat God in ons leven heeft gedaan het afgelopen jaar. En dan denken we al heel gauw van oké, als je God aan het werk moet zien in je leven, dan moeten dat altijd positieve punten zijn. Tenminste, zo zit een mens toch al een beetje in elkaar. Hè, als je kijkt naar, je hebt wat moeilijke dingen of het gaat even niet zo lekker, dan zijn we, ik wil niet zeggen dat het bij iedereen zo is, maar dan zijn we al heel gauw geneigd om iets te zeggen van, ja maar waar is God nu? Waarom gebeurt dit mij? Waarom ik? Herkenbaar? Soms wel een beetje, hè? En ik heb geleerd om daar proberen toch doorheen te kijken, om te zien wat God doet, juist ook in dat soort momenten. Momenten waar het wat lastig gaat en waar het wat moeilijk gaat. We gaan eerst even luisteren naar een lied. En een poosje terug. Volgens mij was dat via Facebook, kreeg ik dat lied kwam voorbij, zeg maar. En dat ben ik gaan luisteren en dat raakte mij. Het is een zangeres waar jullie waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Laura Story, Amerikaanse. En het lied heet Blessing. En dat is een lied wat ze geschreven heeft op het moment dat ze zij en haar man tot ontdekking kwamen dat haar man een hersentumor had. En eigenlijk was het hopeloos. En er werd gebeden voor genezing en voor van alles en nog wat. En dan lijkt er maar gewoon helemaal niets te gebeuren. Het blijft gewoon stil. Totdat ze tot ontdekking kwamen dat juist door deze moeite heen God zijn zegeningen heeft laten zien. En daar heeft ze een lied over geschreven. En dat lied dat raakte mij best wel. Dat je Gods zegen kunt zien ook juist door die dieptepunten heen van je leven. Nou, de man is gelukkig genezen. Ze hebben inmiddels ook een dochtertje. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar op zo'n moment kan ik me heel goed voorstellen dat je hebt zoiets van, de hemel is van koper. Er gebeurt gewoon niks. Waar is God? Nou, laten we eerst luisteren. Het is een Engelstalig lied, maar in het filmpje zeg maar, zie je ook de Nederlandse vertaling. Dus dan kun je een beetje meelezen wat de inhoud van het lied is.
Comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life, all your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come, what if your blessings come through raindrops?
Want wat als uw zegeningen komen door regendruppels? Wat als uw genezing komt door tranen heen? En wat als 1000 slapeloze nachten nodig zijn om te weten dat u dichtbij bent? Wat als de beproevingen van dit leven uw verborgen genade zijn? Wauw, wat een woorden. Zo wil God soms werken. Zo dichtbij is Hij. De zegening van God herkennen is soms moeilijk of lastig. He, wat ik al zei, zeker als je in moeilijke situaties zit en als je even zo'n verhaaltje hoort van zo'n gezin. En als je de zegeningen van God niet herkent, dan zit daar gelijk aan vastgekoppeld dat je ook je dankbaarheid naar God niet kunt uiten. Want die zitten nogal logisch aan elkaar verbonden. We kunnen pas dankbaar zijn naar God toe als we de zegeningen van God ook herkennen. Gaan zien. Ik weet niet of jullie een beetje herkend hebben wat er in dat lied allemaal gezongen werd, maar als we het hebben over, ik zei het al eerder, hè, als we het hebben over zegeningen van God, dan denken we al heel gauw aan positieve dingen. Hè? Dan zijn we gezond, en we hebben het goed, en we hebben werk, en we hebben een huis. En, nou ja, noem maar op, we hebben het gewoon goed. Wauw, God zegent. En dan gaat het ineens eventjes wat minder. Hè? We krijgen misschien ontslag. En we zitten even van, en nu? Wat moet ik nu? Of onze gezondheid werkt niet mee. Of er gebeuren andere dingen. De afgelopen jaren, als we kijken naar de hele economische situatie, hoeveel mensen zijn er niet in financiële problemen gekomen? Ook christenen. En dan is het van, en waar is God nu? Want we zien de zegeningen niet. Maar zitten zijn zegeningen soms niet in al die dingen verborgen, als het ware? En dan moeten we beter kijken, beter opletten van wat God daardoorheen doet. Als we naar de Bijbel kijken, dan zien we in de Bijbel heel veel voorbeelden van mensen die in moeilijke situaties terecht zijn gekomen en ondanks alles Gods zegen zien. Ik ga er gewoon een paar noemen, willekeurig. Er zijn natuurlijk veel meer te noemen. Jozef. Jozef wordt als slaaf door zijn broers verkocht. Komt in Egypte terecht, moet daar van alles en nog wat in een huis doen. Uiteindelijk komt hij zelfs in de gevangenis terecht. En ik kan me helemaal voorstellen dat Jozef, met even die dromen in zijn achterhoofd, hè, van dat hij beelden had gekregen van hij zou iets van een leider worden en de rest zou naar hem toe buigen, hè, zijn broers, zijn vader, noem maar op. Met dat in zijn achterhoofd zit hij daar in die gevangenis. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat hij ook wel eens zo van, en God, waar bent u nu? En uiteindelijk, door al die moeite heen, komt het goed. Want hij wordt onderkoning van Egypte. En uiteindelijk is hij degene die het volk redt van de hongersnood. Mozes. Iemand die eigenlijk niet mocht blijven leven. Werd verborgen. Uiteindelijk opgegroeid aan het hof van de farao. Goede opleiding gehad. Toch niet helemaal happy daarmee. Ziet wat er met zijn volk gebeurt. Slaat een Egyptenaar dood. En dan moet hij vluchten. Daar had het idee van, oké, God wil mij gaan gebruiken. Nou, kom maar op met die zegen. Ik zal het zelf even vast gaan doen. Pak ik vast één Egyptenaar en de rest komt er dan wel achteraan. Maar hij moest vluchten. En wat gebeurt er? Hij loopt 40 jaar achter de schapen. Mozes zal ook wel eens gezegd hebben van, en u God, waar bent u nu? En na die periode wordt hij geroepen en mag dit volk terugbrengen tot aan het beloofde land. En mag hij heel veel meemaken samen met God. Maar er waren eerst wel die 40 jaar, zeg maar, verstoppen, waren daarvoor nodig. Wie hebben we nog meer? David, eenvoudige herdersjongen, wordt gezalfd om koning te worden van Israël. Nou, dan denk je van, oké, gezalfd en dat gaat helemaal goed komen. Maar juist vanaf het moment dat hij gezalfd werd tot koning, ging het allemaal mis. Saul stond hem naar het leven, hij moest vluchten, hij moest zich verstoppen als een misdadiger. Iedereen die hem bij hem aansloot, dat waren nou niet de meest bijzondere mensen, die hadden allemaal wel iets op hun kerfstok. En zo moest hij jaar in jaar uit, als het ware, zich verstoppen voor Saul, gewoon om zijn eigen leven te redden. En natuurlijk, David heeft allerlei psalmen geschreven enzovoorts, maar ik ben ervan overtuigd dat hij ook wel eens gezegd heeft van, en nu God, wat is dit nu? Ik zou toch koning worden? Maar uiteindelijk wordt hij koning. Wordt hij de grootste koning van het volk. En een voorvader van Jezus. Als we kijken naar het volk Israël. Een volk wat door God uitgekozen is. Dan denk je van, wauw, als een volk door God uitgekozen wordt, dan gaat dat gezegend worden. En wat gebeurt er? Ze zitten in Egypte, ze komen in de woestijn en ze moeten het beloofde land innemen. Daar hebben ze geen zin in. Ze moeten 40 jaar rondhobbelen in die woestijn. En maar lopen te zeuren en te zaniken. Dan komen ze in het beloofde land. Dan gaat het ook niet goed. Uiteindelijk komen ze in ballingschap. Worden ze weggevoerd uit het beloofde land. Hoezo? Gods volk, dat moet toch gezegend worden? En hoeveel schreeuwen zullen er niet naar God toe opgezonden zijn door dat volk van, waarom? Waar bent u nu? En toch, God gaat door met zijn volk, want het volk is er nog steeds. Eeuwen en eeuwen en eeuwen later. Jezus, de Zoon van God, dan denk je van, nou, die wordt gezegend. Natuurlijk, die wordt ook gezegend. Er gebeurt van alles. Hij mag wonderen, tekenen doen, vertellen over het koninkrijk van God. En wat gebeurt er dan? Ze pakken hem op, ze martelen hem, ze doden hem aan een kruis. Ze wilden niets met hem te maken hebben. En de Heer Jezus, zelfs de Heer Jezus, in de hof van Gethsemane, van Vader, als het enigszins mogelijk is, laat dit alsjeblieft aan me voorbij gaan. Zelfs Jezus. En gelukkig heeft hij gezegd van, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Want de zegening is uiteindelijk gekomen, want hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. En hij heeft de weg voor ons vrijgemaakt naar de Vader. Paulus, ook zo iemand. Oké, hij begon niet helemaal goed, hè? Hij vervolgde de gelovigen. Maar uiteindelijk heeft hij een ontmoeting met Jezus. En dan denk je van, ja, maar nou gaat het helemaal goed komen. Hij gaat geweldig gezegend worden. Het gaat van een leien dakje. Hij wordt geslagen, gegezeld. Hij komt in de gevangenis terecht. Hij moet schipbreuken doorstaan. Weet ik het allemaal. En uiteindelijk wordt hij gedood. Is dat nou de zegen van God? Zou Paulus ook niet eens nu en dan een keer gezegd hebben van, waarom? Waarom dit? Hij heeft in ieder geval één keer dat gebed gebeden. Hè, van, hoe staat het er? Ik ben even de woorden kwijt. Maar dat hij ook een gebed naar God uitspreekt van, kan het even minder, kan het even anders? En dat God zegt van, nee, Is goed zo. Komt wel goed. En wat zien we uiteindelijk? Dat Paulus een van de grootste schrijvers is van het Nieuwe Testament. Brieven die we nu nog hebben, waardoor we nog steeds gezegend worden. Zomaar een greep uit allerlei mensen in de Bijbel, waarvan je denkt van oké, God kiest mensen uit voor iets en dan gaat er gezegend worden. En wat zien we gebeuren? We zien alleen maar ellende en gedoe en weet ik wat allemaal tevoorschijn komen. En toch, als je die verhalen goed leest, als je goed kijkt wat er gebeurt in de levens van die mensen, zien we door al die moeilijkheden heen, zien we de zegen van God. Dan zien we God handelen. Dan is het niet zo dat het God even uit de handen loopt of zo, van dat hij het even de grip erop kwijtraakt. Nee, hij blijft erboven staan. Hij weet precies wat er gaat gebeuren en weet precies hoe hij de dingen moet handelen. Nu naar wij, naar ons, vandaag. Een jaar achter ons, een nieuw jaar voor ons. We hebben een paar dingetjes hebben al gehoord, maar ik ben ervan overtuigd dat er meer dingen te noemen zijn. Hè, zowel de positieve dingen als de moeilijke dingen, om het maar even zo te benoemen. En door al die dingen heen weten we en mogen we zien, mogen we gaan ontdekken dat God zegent. Ik heb nagedacht over van, oké, welk bijbelgedeelte moet je daar nou bij gebruiken om daar iets over uit te leggen? Nou, ik heb een heel mooi bijbelgedeelte gevonden. En dat staat in Filippenzen 4. Filippenzen 4, vanaf vers 4. Filippenzen 4, vanaf vers 4. En daar staat het volgende. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, al is er enige deugd, als er enige deugd is, en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Waarschijnlijk een heel bekend stukje, hebben we vaker gelezen, vaker gehoord, maar een stukje waarin Paulus zo mooi weergeeft hoe een aantal dingen in onze relatie met God werken. Het eerste wat hij zegt is dat blijdschap gegrond is in Jezus, niet in omstandigheden. Wij laten ons heel gauw verleiden om te kijken naar de omstandigheden. Het gaat even minder en wat gebeurt er dan? We zijn chagrijnig, we doen moeilijk. Als er iets gezegd wordt door iemand tegen ons, dan krijgt de ander een snauw terug of wat ook. We laten ons leiden door omstandigheden. Terwijl Paulus zegt van, kijk nou even niet naar de omstandigheden, maar laat nou je blijdschap, je basis zijn in Jezus. Besef wat hij voor je gedaan heeft. Dan vallen die omstandigheden vallen zomaar in het niet, zeg maar. En natuurlijk, begrijp me goed, hè, ik wil niet omstandigheden waarin we kunnen zitten, bagatelliseren of zo, van oh, dat moet je niet moeilijk over doen of zo. Nee, je kan soms in een worsteling zitten. Of dat nou met gezondheid te maken heeft, of met situaties in je leven, of wat ook, dat kan. Maar laat je blijdschap niet roven door de omstandigheid. Laat je blijdschap geworteld zijn, gegrond zijn in Jezus. Het gevolg van het gericht zijn op Jezus is dat er vriendelijkheid, in de herziene Statenvertaling staat welwillendheid, maar vriendelijkheid is een iets betere vertaling, dat er vriendelijkheid zichtbaar is. Als jij je richt op Jezus en niet op de omstandigheden, dan gebeurt er iets met je. Dan is het aan de buitenkant te zien. En niet alleen voor de geloofsgenoten, maar voor alle mensen, zegt Paulus zelfs. Iedereen kan zien aan jou van, wauw, die heeft wel wat aardig wat dingen op zijn bordje, maar hoe die ermee omgaat, wow. Dat is een getuigenis. En dat is dan een stukje van de verborgen zegen die erin zit, ongeacht de omstandigheden. Andere mensen gaan als het ware zien dat Jezus in jou leeft. Dat Jezus iets met jou aan het doen is. We kunnen dat natuurlijk niet vanuit eigen kracht. Dat is onmogelijk. Vanuit onze eigen kracht kunnen we onmogelijk blij zijn in omstandigheden waar blijdschap nou niet 1, 2, 3 de eerste gedachte is die in je opkomt. Maar het is Gods geest in ons. Paulus zegt dat ook in dit gedeelte, dat we zijn geest hebben ontvangen, die van binnenuit, als het ware, die blijdschap naar buiten wil laten komen. En nogmaals, dat is niet zomaar even van, nou, knop om en dat gebeurt dan eventjes. Nee, soms moet je door een worsteling heen. Soms moet je even door iets heen om die blijdschap echt naar voren te laten komen. Denk dan maar even terug aan dat lied waar ze ook zong, van soms zijn 1000 slapeloze nachten nodig om te ontdekken dat. Kan je nagaan, 1000 slapeloze nachten, dat is heel veel, hè? Dat is een jaar of 3. Kan je het je voorstellen? Dus soms hebben we een hele lange moeite nodig om te ontdekken dat God erbij is. Om te ontdekken dat ook daarin zegen zit van God. In vers 6 zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. Misschien komt de gedachte bij ons al boven, ja, makkelijk praten. Dat kan. Dat kan. Maar bezorgdheid is meestal, een teken van ongeloof in de zorg van God. Dan zijn we toch te menselijk gericht, te menselijk bezig. Van, oké, we zijn bezorgd om iets, dus ik moet een oplossing gaan verzinnen. Ik moet gaan kijken van, hoe kan ik eruit komen? Hoe kan ik de zaken weer zo maken dat ik niet meer bezorgd ben? Dat ga je niet lukken. Want wat zegt Paulus? Maar laten uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Met andere woorden, ga niet zelf zitten rommelen, ga niet zelf zitten stoeien, maar ga ermee naar God toe. De Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd. Dat gedeelte ga ik gewoon maar eens even lezen. Daar ga ik niet al te veel over zeggen, maar ik wil het wel lezen. Matthäus 6, vanaf vers 25. Matthäus 6, vanaf vers 25. En dan zegt de Heer Jezus het volgende. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze maaien niet. Ze verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet zo, veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. En dan komt het. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Opnieuw weer een heel bekend gedeelte. Maar een gedeelte wat o zo waar is. En wat we denk ik allemaal wel in ons leven hebben ervaren. Dat we ons zorgen gemaakt hebben over van alles en nog wat. En dat we keihard bezig geweest zijn om die zorgen als het ware op te lossen. Terwijl Jezus zegt van, stop er nou mee. Zoek nou eerst het koninkrijk, zoek mij. En alles wat je nodig hebt, krijg je. Waarschijnlijk niet op het moment dat jij zegt van, ik wil het nu hebben. Maar op het moment dat God vindt dat het nodig is. Want hij weet wat we nodig hebben. Ik heb daarin in mijn leven heel veel lessen moeten leren. En nog steeds. Nog steeds. We gaan weer even terug naar dat stukje in Filippenzen. Als we alles waar we bezorgd zo over zijn, als we dat dus bij God brengen, in gebed, met dankzegging, dan gaat er iets gebeuren. Paulus zegt, het gevolg is dat je een diepe vrede met God gaat ervaren. Waarom? Omdat je als het ware de zorgen, de dingen die jou bezighouden, overgeeft aan God. In zijn hand legt. Van nou Heer, ik kom er niet meer uit, doet u het maar. En dan komt er een diepe vrede van God in jou. Niet de vrede van mensen, niet de vrede van een gevulde bankrekening, niet de vrede van een briefje van een dokter van het is allemaal weer oké, maar de vrede van God, die komt in je hart. En dat is de zegen die we mogen zien door de moeite heen. Net als wat we in dat lied hebben kunnen horen en kunnen lezen, dat door de moeite en de dingen heen God zegent. God vrede geeft. En nogmaals, het kan soms een worsteling zijn om dat te ontdekken. Maar God doet dat. De vrede van God moet je dan ook zien, want dat zegt Paulus ook. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De vrede van God, zou je kunnen zeggen, is een schildwacht voor je hart en voor je gedachten. Als je de vrede van God in je hart hebt, in je gedachten, dan kunnen omstandigheden kunnen daar niet bij komen. En kunnen je niet onrustig maken. Kun je niet, als het ware, in verwarring brengen. De vrede van God beschermt jou tegen al die dingen. En dan maakt Paulus het ook nog wat praktisch. Dan gaat hij allerlei dingen noemen van nou, weet je, soms moet je jezelf ook even helpen om op het goede gericht te zijn. En dan gaat hij allerlei deugden gaat hij opnoemen. Een deugd, dat is iets van ik vond een hele mooie definitie. Een deugd is een positieve eigenschap waar een bepaald persoon over beschikt. Een deugd is een positieve eigenschap waar een bepaald persoon over beschikt. En dan gaat Paulus een aantal van die dingen opnoemen. Hij zegt, focus je nou maar even daarop. Als het dan even niet helemaal lukt, dan kun je in ieder geval jezelf wel een beetje gaan sturen, om daarin ook, zeg maar, die vrede van God te gaan ervaren. Dus hij noemt alles wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat liefelijk is, welluidend. Hij zegt, wat er ook maar is aan goede eigenschappen, ga je daar nou even op richten. En laat nou even al die andere zaken, probeer die even los te laten. Met andere woorden, laat Gods geest nou in jou werken. Want dat is het uiteindelijk. Want deze dingen kunnen we ook niet vanuit onszelf weer. Hè? Het is niet van, oh, ik ga eventjes zorgen dat ik eerbaar ben. Ik ga even zorgen dat ik rechtvaardig ben. Niemand is rechtvaardig, zegt Paulus in een van zijn andere brieven. Maar door de geest in ons, zijn geest in ons, zijn we in staat om wel zo te leven. Dus het is ruimte geven aan de werking van Gods geest om op die manier op het goede gericht te zijn. En als je op die manier bezig gaat, dan zegt hij, dan zegt Paulus dus in vers 7, dan zul je de vrede van God ervaren. En in vers 9 zegt hij, en de God van de vrede is met jou. Twee dingen die als het ware aan elkaar gekoppeld zijn. De vrede van God betekent ook de God van de vrede. Die is bij jou, die helpt jou door situaties heen. En dan in vers 9, daar zegt hij het ook nog weer een keer. Hij heeft natuurlijk de mensen waar hij het aan schrijft en waar hij is, heeft hij al heel veel geleerd, heeft heel veel laten zien. En dan zegt hij, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord hebt in mij en gezien hebt, doe dat. Hij stelt zichzelf als voorbeeld. En dan denk ik van, oké, daar kan ik me al iets bij voorstellen. Weer even terugdenken aan Paulus, wat hij allemaal meegemaakt heeft in zijn leven. Geslagen, gegezeld, in gevangenis, schipbreuken, en noem alles maar op. Hij heeft van alles en nog wat meegemaakt. En dan zegt hij van, kijk maar naar mij hoe ik ermee omgegaan ben. Denk maar even aan de lessen die ik doorgegeven heb. En dan denk ik, wauw. Het leven van Paulus is één grote zegen. Dat, als je het menselijk bekijkt, dan zou je zeggen van, wat zegen, hoezo zegen? Maar als je zoiets kan zeggen, wat hier staat, met alles wat je in je leven meemaakt, dan denk ik van, wauw, dat is de verborgen zegen van God, die we gewoon mogen zien. En die we ook in ons eigen leven mogen zien. Ik zei al, kijkend naar het jaar wat voor ons ligt, we hebben geen flauw idee wat er gaat gebeuren. Maar één ding wil ik. Ik ga kijken, ik ga zoeken naar de verborgen zegeningen van God. En soms zullen ze iets minder verborgen zijn en zien we ze open en bloot voor ons, zeg maar. En soms moeten we er eventjes wat meer moeite voor doen om te zoeken en te ontdekken van waar is de zegen van God. Want God zegent. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En als God zegent, dan zijn we ook in staat om in dankbaarheid naar hem toe te gaan. Om hem te danken voor die zegen. Dus ik wil jullie uitdagen en oproepen om misschien ook deze dagen nog even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Daarin de verborgen zegeningen te ontdekken van God. Zodat je hem kunt danken. En dat we met elkaar het nieuwe jaar ingaan op zoek naar de verborgen zegeningen die hij gaat geven. Zodat we hem ook weer kunnen danken. Laten we een moment stil zijn om daar ook even wat over na te denken. Vader, ik wil u danken dat we in uw woord zoveel voorbeelden zien van mensen die gezegend zijn door u. En als we dan kijken naar de omstandigheden waarin ze moesten leven, waarin ze moesten handelen, waarin ze bezig moesten zijn, dan was dat allemaal niet zo vanzelfsprekend dat uw zegen daarin verborgen zat. Maar Vader, ik dank u dat u deze verhalen in uw woord hebt laten optekenen. En dat we daarin kunnen lezen dat u wel degelijk een God bent die zegent. Wat er ook gebeurt. En de ene keer zien we het duidelijker en de andere keer zien we het wat moeilijker. Maar ik dank u dat u zo'n God bent. Dat u een God bent die exact weet wat we nodig hebben. Dat u een God bent die tegen ons zegt van, wees nou niet bezorgd. Zoek nou eerst mij. En ik geef gewoon alles wat je nodig hebt. Dat komt vanzelf wel. En je hoeft nog niet te denken aan de dag van morgen. De dag van vandaag heeft genoeg aan zijn eigen ding. Help ons, Vader, om in dit nieuwe jaar wat voor ons ligt, om dat ook op deze manier gestalte te geven. In ons eigen leven, als gemeente, in onze eigen omgeving, naar de mensen toe die we dagelijks mogen ontmoeten. Dat we iets van die verborgen zegen die we dan ontdekken, dat we die ook gaan doorgeven aan anderen. Daarover gaan vertellen. Help ons daar maar in, Vader, om ons woorden te geven, om ons vrijmoedigheid te geven. En dan ben ik ervan overtuigd, Vader, dat, dat we u sowieso kunnen danken voor het vele wat u geeft, maar ook dat mensen geraakt zullen worden door het zien van uw zegeningen. Heer, zo leg ik alles van wat we gehoord hebben, wat wel op dit moment in ons hart speelt, in onze gedachten speelt. Vader, we leggen dat neer voor uw troon. Simpelweg omdat we vrijmoedig voor uw troon mogen komen. En deze dingen ook vrijmoedig voor u neer mogen leggen. En wilt u maar uw zegen daarin laten zien. In Jezus' naam. Amen.